Vanavond gaan we Prediker 7, de eerste 14 versen lezen. Prediker 7, vers 1 tot en met 14. Prediker 7, vers 1 tot en met 14. Een goede naam is beter dan goede olie. En de dag des doods is beter dan de dag van iemands geboorte. Het is beter te gaan naar een huis van rouw dan te gaan naar een huis van feestgelag. Want dat is het einde van ieder mens en de levenden nemen het ter harte. Verdriet is beter dan lachen. Want bij een treurig gelaat is het met het hart goed gesteld. Het hart der wijzen is in het huis van rouw, maar het hart der dwazen in het huis van vreugde. Het is beter te horen naar de berisping der wijzen dan dat men hoort naar het lied der dwazen. Want als het geknetter van de dorens onder een pot, zo is het lachen van de dwaas. Ook dit is ijdelheid. Voorzeker, afpersing maakt een wijze dwaas en een steekpenning bederft het hart. Het einde ener zaak is beter dan haar begin. Beter een langmoedige dan een hoogmoedige. Wees niet te spoedig geërgerd in uw geest, want ergernis huist in de boezem der dwazen. Zeg niet, hoe komt het dat de vroegere tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zoudt gij aldus vragen. Wijsheid is even goed als een erfdeel en een voorrecht voor wie de zon aanschouwen. Want de wijsheid beschermt, evenals het geld. Maar het is een voordeel te weten, de wijsheid doet haar bezitters leven. Aanschouw het werk Gods, want wie kan rechtmaken wat hij gebogen heeft? Wees goedsmoeds in tijd van voorspoed, maar denk op de kwade dag, ook deze heeft God gemaakt, evenzeer als die. Immers kan de mens van de toekomst niets ontdekken. Tot zover dit stukje uit Prediker hoofdstuk 7. Nou, ook daar kunnen we een paar dingen over zeggen. Meestal is het zo, ja, als je zo'n stukje leest, dan denk je van, ja, wat moet je hier eigenlijk mee? Je zou soms zo'n stukje gauw weer verder willen leggen en zeggen, nou, we gaan alweer naar het volgende. Maar toch, ja, zegt er Jezus en leert de Bijbel ons dat, dat al de schrift is door God ingegeven en is tot lering is tot onderwijs, ook dit stukje. En ook hier kunnen we een aantal dingen van leren. In de eerste plaats wat je kunt leren, dat is in dat eerste vers, een goede naam is beter dan goede olie. Nou, olie was een heel belangrijk product in Israël, wat op velerlei manieren gebruikt werd. Het werd voor geneesmiddelen gebruikt, het werd voor de parfumerie gebruikt, het werd voor de verlichting gebruikt, het wordt voor het eten gebruikt. Het was een heel veelzijdig product in Israël en als je veel olie had, dan had je ook heel veel geld. Dat waren de olie-sheiks van die tijd. Maar Salomo die zegt, een goede naam is beter dan het bezit van olie. Dat betekent, vertaald in onze tijd, het gaat er niet om wat je hebt, maar het gaat er om wie je bent. Dat is veel belangrijker. Dat is eigenlijk de boodschap in dit stukje. Wie je bent als persoon is veel belangrijker dan alles wat je hebt. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat Salomo ons hier wil leren. Tweede, in dit vers 1, ja, dan denk je van, Salomo, hoe kun je zoiets zeggen? Ik kan me voorstellen dat Job in bepaalde situaties dit gezegd zou kunnen hebben. Of Jeremia misschien. die ook inderdaad de dag van zijn geboorte vervloekt. Maar hier staat letterlijk, de dag des doods is beter dan de dag van iemands geboorte. De dag van de dood is beter dan de dag van iemands geboorte. Nou, ik heb alleen maar in mijn leven gezien dat de dag van iemands geboorte wordt gevierd. Dan wordt muisjes en beschuit en iedereen is blij. En de dag van de dood, dat is rouw en dat is droefenis. Maar hoe komt Salomo er dan toe om te zeggen de dag des doods is beter dan de dag der geboorte? Is dat iemand die heel erg neerslachtig is? Is dat iemand die depressief geworden is? Is Salomo aan het eind van zijn leven zo depressief dat hij niks anders kan zeggen dan dit? Is dit zijn mening geworden? Heeft Salomo dan zo'n ontzettend slecht leven gehad? Je kunt je natuurlijk alles afvragen van wat betekent dit? Nou, ik denk als je hier op de een of andere manier een uitleg van wilt geven, dan geloof ik in de eerste plaats dat het hier gaat om iemand die gelovig is. Het gaat hier om iemand die gelovig is, die rekening houdt met God. En als je rekening houdt met God, dan kijk je tegen de dood anders aan dan wanneer je niet gelovig bent. Dat is toch duidelijk? Ja? Laten we eens gaan kijken hoe bijvoorbeeld een man als Paulus tegen het sterven aankijkt. Nou, ik noem u alleen al een tekst uit Filippenzen 1. Filippenzen 1. En als u dat even in uw achterhoofd houdt, de dag des doods is beter dan de dag van iemands geboorte. Nou, ik denk dat op de een of andere manier Paulus dit wel een klein beetje begrepen heeft. Hij zegt in vers 21 van Filippenzen 1, Filippenzen 1 vers 21, het leven is mijn Christus. Maar dan zegt hij daarna, sterven is winst. Denk ik van, nou, sterven is voor Paulus winst. Had hij dan zo'n hekel aan zijn leven? Zeker niet. Hij heeft met heel veel vrucht in zijn leven mogen werken. En toch wist hij voor zichzelf, sterven is voor mij winst. Even later in vers 23, want hij maakte geen vergissing, in vers 23 herhaalt hij dat. Dan zegt hij, van beide zijden word ik gedrongen, ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste. En dan heeft hij het niet over de opname van de gemeente, maar dan heeft hij het over zijn lijden en zijn sterven in Rome. Hij zegt, dit is verreweg het beste. Dus voor Paulus was de dag des doods beter dan zijn leven, of de dag dat zij zijn leven begon. Er staat ook zo'n tekst, als u iets teruggaat vanuit prediken, naar de psalmen, psalm 116, psalm 116. In psalm 116, daar staat in het 15e vers, en dan zien we het vanuit een perspectief vanuit God zelf. Kostbaar, vers 15 van Psalm 116, kostbaar is in de ogen des Heren de dood van zijn gunstgenoten. Voor God is dat heel kostbaar. Hij haalt zijn dienstknecht, zijn gunst, een prachtige term, hè, zijn gunstgenoot. Je geniet van de genade van God. Je geniet van de goedheid van God. Mooi als je een gunstgenoot bent van God. Maar de dood van zijn gunstgenoot is kostbaar voor de ogen van God. Dat is heel dierbaar voor God. Om iemand, als het ware, thuis te halen. Voor God is dat een heel mooi moment. Als je dit in je achterhoofd houdt, dat zowel Paulus als, ik meen dat deze psalm ook David geschreven heeft, staat er niet direct bij, maar de voorafgaande psalmen zijn wel van David en meestal is het een vuistregel dat als de naam er dan niet bij staat, dan mag je concluderen dat deze psalm ook geschreven is, als, net zoals de voorafgaande ook door David. De dood van een gunstgenoot. Zou het dan toch zo zijn dat de dag van de dood beter is dan de dag van de geboorte? Nou, misschien is het ook goed om eens even te kijken naar Genesis 3, waar het leven hier op aarde beschreven wordt. In Genesis 3 vers 17... Daar wordt na de zondeval de mens, de man, veroordeeld. En dan staat er in vers 17, omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten waarvan ik u geboden had, gij zult ervan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt. Al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft. En doornen en distelen zal hij u voortbrengen. En ge zult het gewas des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten. Totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt, want stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. En als je dan vers 22 nog erachter aanleest. En de Heere God zeide, zie, de mens is geworden als onzer, één door de kennis van goed en kwaad. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. Zover ik deze tekst begrijp, verhinderde de Heere God, misschien klinkt dat heel gek, was het genade van God dat God de mens verdreef uit de Hof van Eden. Dat was zelfs genade van God. Als God dat niet gedaan had, dan hadden ze van de boom des levens gegeten. En als ze van de boom des levens gegeten zouden hebben, dan zouden ze eeuwig in hun zondige situatie geleefd hebben. Dan zouden ze nooit meer sterven. Dan zouden ze eeuwig zondaren geweest zijn. Dus wat dat betreft is het afleggen van het lichaam, het sterven, genade van God. Want je komt vanuit deze door zonde kapot gemaakte wereld in het leven zoals God het bedoeld heeft. En dat is hetgeen wat Paulus zei, dat is verreweg het beste. Als je eventjes dat opzomt, wij leven hier, en soms ervaar je het lang niet zo hoor, maar wij leven hier op een vervloekte aarde. Deze schepping is vervloekt. En dat merk je heel vaak. Dat merk je op allerlei manieren. Je zwoegt hier op deze aarde. En in wezen stelt dit leven, natuurlijk, daarom staat er ook, als je kunt genieten van dit leven, is het een gave van God. Maar door de bank genomen, zie je toch heel vaak dat het leven hier op aarde niet aan de verwachting voldoet die je echt hebt. Het stelt toch altijd teleur. Vandaar dat hier staat, het is een vervloekte aardbodem, het is een zwoegend leven, voor de een wat meer dan voor de ander. En ten derde staat er, en dorens en distels brengt zij u voort. En je krijgt in je leven altijd, zolang je hier op aarde leeft, te maken met dorens en distels. En het laatste wat hier staat, en in het zweet des aanschijns. Nou, dat zijn de vier kenmerken van het leven hier op aarde. En met dit in je achterhoofd denk ik dat Salomo gezegd heeft, en met de verzen van Paulus, dat de dag van de dood is beter dan de dag van de geboorte. Door de geboorte kom je in deze door God vervloekte schepping. En door de dood kom je uiteindelijk in de schepping zoals God het uiteindelijk bedoeld had. Dus zo denk ik dat Salomo dit bedoeld heeft. Daaruit voortvloeiend is het zo mooi en zo duidelijk dat Salomo zegt, dan gaat hij ook twee dingen met elkaar vergelijken, wijsheid en dwaasheid. Hij heeft het over het huis van rouw, staat hier in vers 2, dat is beter. Als we weer teruggaan naar Prediker 7, het huis van rouw is beter dan het huis van gelag. In wezen, het huis van gelag, dat lachen, dat zit heel oppervlakkig. Dat zit heel dunnetjes. Het huis van rouw, wijsheid, zit veel dieper. Komt er lang niet zo gauw uit. Wijsheid zit veel dieper, dwaasheid zit heel oppervlakkig. Dat is rouw en gelag. Rouw, verdriet, levert uiteindelijk veel meer op in je leven dan gelag. Gelag is vaak maar heel eventjes. Het is voorbij. Verdriet, en daar zeg ik er even bij, kan heel veel rijkdom opleveren in je leven. En ik denk dat de meesten, zoals wij hier vanavond bij elkaar zitten, moeten toegeven dat die momenten van verdriet zeker niet gewend zijn, maar uiteindelijk het meest opgeleverd hebben in je leven. Toch? Het is niet altijd makkelijk, maar het levert wel het meest op in je leven. Het brengt wijsheid. En wijsheid, vooral als je het boek Spreuken leest, dan wordt de wijsheid niet beschreven als een onzijdig iets of zo, maar dan wordt de wijsheid beschreven als een persoon. Als een persoon. En dan gaat het eigenlijk om Christus zelf. Het is juist door de beproevingen heen, door de, als het ware, de huizen van rouw heen, dat Christus juist in ons mag groeien. En dat hij groter wordt in ons leven. Het huis van rouw en het huis van gelag. Ik moet hier in dit verband denken aan Petrus. Je leest op een gegeven moment dat Petrus die ging naar buiten toen hij Jezus verraden heeft. En wat staat er dan? En hij weende bitter. En dat bitter wenen heeft bij Petrus zoveel uiteindelijk opgeleverd. Dat leidde tot herstel. En dat leidde tot dat hij op een gegeven moment tegen Jezus zei, Heer Jezus, u weet alle dingen. U weet het. U weet hoe pijn ik had van dat ik u verloochend heb. Hij weende bitter. En vanuit dat lijden zegt Petrus zelf, misschien wel goed om dat even op te slaan in de Petrusbrief. In 1 Petrus. In 1 Petrus 1 vers 6 en 7. Daar staat 1 Petrus 1 vers 6, verheugt u daarin, ook al wordt gij thans in het moet zijn voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Bedroefd. Het huis van rouw. Maar het brengt zoveel goeds voort. Als je kijkt in hoofdstuk 4 vers 12. Hoofdstuk 4 vers 12. Daar zegt Petrus. Geliefden, laat de vuurgloed gebeurde bij dat vuurtje, waar hij zijn handen warmde, waar hij de Heer Jezus verloochende. Het gebeurde bij dat vuur aan het strand, waar hij tot 3 maal toe de vraag kreeg, Petrus, heb je me lief? De vuurgloed, geliefde, laat de vuurgloed die tot beproeving dient, u niet bevreemden. Alsof u iets vreemds overkwamen. Integendeel, verblijdt u, naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus. Opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Indien gij voor door de naam van Christus smaad leidt, zijt gij zalig. Nou, hier zien we dus dat Petrus inderdaad spreekt over dat huis van rouw, dat huis van verdriet, wat vaak veel meer geestelijk leven oplevert dan het huis van gelach. En ja, wat misschien wel een teken van deze tijd is, wij leven in een tijd waarin steeds meer gezegd wordt, een mens hoeft niet te lijden. Al het lijden wordt voor de mens wat dat betreft door medicijnen weggehaald. Of als je, zoals ze dan ook wel eens zeggen, ondraaglijk lijdt. Ja, dan kun je ook op een hele waardige, mooie manier uit het lijden stappen. Terwijl je ook wel eens hoort dat mensen juist in het lijden van de laatste dagen in hun leven God ontmoet hebben. En dat God op een hele bijzondere manier tot hen gesproken heeft. En dat ze juist de genade van God ervaren hebben op die hele moeilijke momenten. En als wij in een samenleving, in een maatschappij leven waarin we het lijden steeds meer wegfilteren uit deze samenleving, dan kan het wel eens voorkomen dat dat wij in, deze klinkt misschien heel, heel gek, maar dat we de betekenis van het lijden helemaal gaan vergeten. Dat God soms heel bewust lijden toelaat om iemand ergens te brengen waar die anders nooit zou kunnen komen. Dat is natuurlijk de maatschappij waar wij vandaag in leven. En ook in heel veel predikingen van mensen, zoals je nu op een gegeven moment weer, waar heel veel mensen verzot op zijn op Pastor Prince voor SBS6. Als je Pastor Prince moet geloven, dan is er absoluut geen lijden voor een christen, dan is het alleen maar succes. Het christenleven is één groot succesverhaal. En vooral de jong- en vrijgemeenten bij Almelo in de buurt, die gaan er helemaal mee aan de haal. En als je deze hele theologie en deze hele leer leert kennen van Pastor Prince uit Korea, nou, dan denk je van, dit is puur de geest van de antichrist. Het gaat helemaal niet om Christus en dien gekruisigd. Het is alleen maar glorie, halleluja en je wordt alleen maar beter. En het is één groot succesverhaal, je christenleven. Je schulden worden betaald, je hebt geen schuldeisers meer. En dit is natuurlijk een boodschap die heel veel mensen graag willen. Maar het gaat niet meer om Christus en dien gekruisigd. En daarin, in die theologie, is het lijden helemaal weggetheologiseerd. Nou. Het laatste, daar wil ik alleen maar eventjes die afwegingen met elkaar zo doornemen. Dat is vanaf vers 7 tot en met 14. Daar worden een aantal zaken even naast elkaar gelegd. Ik noem ze maar eventjes. Daar staat in vers 7, afpersing maakt een wijze dwaas. Dus je macht misbruiken. Je macht misbruiken, iemand dingen laten doen omdat hij niet anders meer kan, maakt een wijze dwaas. En een steekpenning van, joh, ik geef jou dit als jij mij vrijspreekt of als jij je mond dicht houdt, oneerlijkheid, dat maakt een wijze dwaas. Tweede wat hier staat, het einde van een zaak in vers 8 is beter dan haar begin. Nou, je kan met iets beginnen met een heel goed groot, God heeft het gezegend en het loopt helemaal fout af. En je kunt ook in alle eenvoud beginnen en het einde zien als een grote verhoring van het gebed. Hè? Nou, zo kan het ook. Hè? En dan is het einde van de zaak veel belangrijker dan het begin. Nou, dat is heel duidelijk. Het derde wat hier staat, beter een langmoedige dan een hoogmoedige. Een langmoedige, dat is iemand die, ik heb dat wel eens meer gezegd, die heeft een elastisch geduld. Een langmoedige. En een hoogmoedige, nou wat staat hier direct achteraan? Dan staat er in vers 9, wees niet te spoedig geërgerd in uw geest. Een hoogmoedige is zo snel geërgerd, omdat het niet zo gaat zoals hij het wil. Wees niet te spoedig geërgerd in uw geest, want ergernis, dat kan soms zo in je boezem. En er zijn mensen die door ergernis hartkwalen gekregen hebben. Omdat ze niet die langmoedigheid kennen die de Jezus ook kende. Of dan zijn er ook van die mensen, en dat hoor je steeds weer, wat hier staat in dat vers 10. Vroeger was het veel beter dan nu. Vroeger was het veel beter dan nu. Nou, mensen die dat zeggen, waar worden ze vergeleken? Met dwaasheid. Weet je, de tijden van vroeger, kijk, dat zie je ook op een gegeven moment bij het volk van Israël, die zeiden ook op een gegeven moment, laten we alsjeblieft maar teruggaan, want vroeger hadden we komkommers en meloenen en vis en laten we alsjeblieft, knoflook, laten we alsjeblieft teruggaan naar Egypte. Daar hadden we het veel beter, want hier die woestijn en die eenzaamheid en die beproevingen, dat willen we helemaal niet. Vroeger. Mensen, we moeten niet in het vroegere leven, we moeten vandaag leven. En uitkijken naar de toekomst. En naar wat God vandaag wil doen en wat God morgen wil doen. En dan zie je heel duidelijk in het stukje, wijsheid in vers 11 is een erfdeel. Kun je zelf niet verwerven, intellect wel, intelligentie wel, maar wijsheid is iets wat God je geeft. Wat God je wil schenken. Dat staat heel duidelijk in de Jacobusbrief, als iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidt hij God daarom. En die eenvoudig weg geeft, zonder verwijt. Wijsheid is iets wat God als een erfdeel ons wil geven. En dan staat er ook direct erachter, en wijsheid en geld bieden veiligheid, beschermen ons. Natuurlijk is dat zo. Wijsheid en financiën kunnen een hele beschermende rol spelen in ons leven. Maar, dan staat er, maar wijsheid geeft iemand het leven. Dat is nog veel belangrijker. Wijsheid geeft iemand het leven. En dan het laatste. Ik heb daar een streep onder gezet in vers 13. Aanschouw het werk God. Wat is het belangrijk om naar het werk van God te kijken? En het ene werk is recht. En het andere werk is gebogen. En wat God gebogen heeft, dat hoeven wij niet recht te buigen. Aanschouw het werk van God. We willen zo graag het werk van God een beetje overdoen. Of het werk van God een beetje anders doen. Maar wat is het belangrijk om je neer te leggen bij dat werk zoals God het goed gedacht heeft. En dan staat er in vers 14, er zijn tijden van voorspoed die bij God vandaan komen. Maar dan staat er maar ook in die kwade dagen. En dan staat er letterlijk achter, ook deze heeft God gemaakt. Goede dagen en kwade dagen. God heeft ze beide gemaakt. En een man die zeer vroom was en dit ook toepaste in zijn leven was Job. Misschien goed om dat als laatste nog te lezen. In Job hoofdstuk 2 vers 9. Zijn vrouw begreep dat niet. Zijn vrouw dacht dat God alleen een God van voorspoed was. En zoals ik al zei, Pastor Prince ook. Maar in vers 9 Daar staat in Job 2 vers 9... Toen zeide zijn vrouw tot hem, na al die rampen die over Job heen gekomen zijn, toen zeide zijn vrouw tot hem, volhard gij nog in uw vroomheid, en dan gaat het over vroomheid in de juiste zin van het woord hoor, het rekening houden met God, het rechtvaardig leven voor God. En dan zegt deze vrouw, zeg God vaarwel en sterf. Maar hij zeide tot haar, zoals een zottin, een dwaas, spreekt, spreekt ook gij. Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Job wist, wat recht is, heeft God recht gemaakt. Wat gebogen is, heeft God gebogen gemaakt. God geeft goede dagen en God geeft ook kwade dagen. En we mogen het allemaal uit Gods hand ontvangen en weten dat Hij in al zijn wijsheid, dag in dag ook, uit elke dag is een geschenk van God. En God blijft altijd dezelfde. En we mogen in alles op Hem vertrouwen, in goede en in kwade dagen. Tot zover dit stukje uit Prediker hoofdstuk 7.